Welkom bij het derde uur alweer van de dag van de brandweergeschiedenis. En dat, daar besteden we uitgebreid aandacht hier aan bij ZFM. Met allemaal brandweermensen die langskomen en dergelijke. En Hans Willemsen, die hebben we nu. We gaan zo dadelijk praten over de watertoren en de brand daar bovenin.
Ja.
Gelukkig was de radio net weg, Benno, daar.
Ja, ja, ja.
Zaten we op het Gasthuisplein, maar dat scheelde heel weinig, hoor.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Anders had de zender het mooi niet overleefd daar boven in die toren.
Nee, die zender niet, nee, maar nee. De studio wel. Want die
studio
zat
wel, dus, ja, die, daar gebeurde niks mee.
Nee.
Die zat achter slot en grendel, dus ja. Helemaal goed. Ja, nou, ik ga me niet zeggen dat ik heel wat aansluitingen heb gemaakt met kroonsteentjes en dergelijke, want dan...
Nee.
Heb ik ruzie met Hans, denk ik.
Nee. Hans kruipt nog even bij de microfoon. Je laatste zin was net... je zat bij de aanvalsploeg van de brand in de watertoren. En leg even uit, wat doet een aanvalsploeg?
Ja, als we een brandweerauto bij een adres komt... een brandadres of waar iets aan de hand is... Ja. Dan lijkt het altijd alsof iedereen maar wat doet. Maar er zijn goede afspraken over gemaakt. Zo hebben we dan allemaal nummer... En de nummers 1 en 2, die noemen ze dan de aanvalsploeg. En die gaan samen met de bevelvoerder eerst een schouw maken. En daar wordt dan een plan de campagne gemaakt. En ondertussen gaan de nummers 3 en 4... en eventueel al hogere nummers, die gaan zorgen dat er water op de wagen komt.
Oké, okay. Dat was vroeger een brandkraan.
Ja, was vroeger een brandkraan. Ja. En dat heet nu tegenwoordig een waterwagen.
Ja, en dat was een dingetje, dat water in Zandvoort altijd. Hè? Dat is,
ja, dus... bij de Nieuwstraat hebben we echt moeten spitten om bij de brandkraan te komen. Want hier zat het tegeltje 1,5 meter verplaatst.
Oh, dat is handig.
En toen moest echt de straat open spitten om bij die brandkraan te komen.
Zo, zo, zo. Nou, dan loop je je eigen toch ook te verbijten eigenlijk. Van,
Baas je niet, verwonden je slechts.
Goed, je zat bij de aanvalsploeg en... Ja. Zagen jullie al dat die brandde? Ja, natuurlijk, want je was gebeld. Maar waar zat de brand? Wisten jullie dat ook al? Kon je het van buiten zien?
Nee, en dat zat nog iets anders in elkaar. Want we draaien met ploegen, wanneer je piketdienst hebt.
Ja.
En ik had geen dienst.
Oh.
Want ik zat in ploegcentrum, bij de Duinstraat. En ploeg Noord had dienst. En die zitten dus toen nog bij de gemeentewerf. Maar de officier van dienst was... Mag ik namen noemen?
Ja, nou, mij wel.
Dat was Kees van Limbeek.
Ja.
En die werd dus als officier werd die gealarmeerd. En die woont in de... hoe heet die straat? Oosterparkstraat.
Dus alles vlakbij.
Ja, die keek naar buiten. Die zag gelijk, dus die ging gelijk opschalen, zoals het heet. Dus dat er meerdere brandweerauto's op locatie gaan komen. Ik woonde toen in de Engbertstraat. En mijn vrouw en ik waren net van plan om ook te gaan slapen. En toen hadden we nog de piepers met gesproken woord. Dus mijn pieper gaat. En ik zeg, een pieper? En ik hoor, grote brand, watertoren, grote brand, watertoren. Dus,
oh, dat was gelijk al opgeschaald naar grote brand?
Omdat de officier ernaast woonde.
Oh, okay.
Dus toen keek ik uit het raam. Toen zag ik de vlammen al uit het topje komen.
Okay.
Dus ik zeg, mevrouw, er wordt een latertje.
Ga maar vast slapen.
En ik ben naar de kazerne gegaan. Aangekleed. En omdat wij zo dichtbij zaten, had je nauwelijks tijd om die fles op je rug te binden.
Ja.
Toen stonden we al voor de deur. En toen zijn we met z'n vieren in overleg met de bevelvoerder naar boven gegaan. Alleen wij hadden...
Kon je naar binnen dan?
Ja hoor.
Oh.
Hoe de deur, of die deur open stond, dat weet ik niet. Of er een sleutelkluis zat, dat weet ik ook niet. Maar
je stond ineens binnen?
Nee, je gaat mee in de situatie wat er gebeurt.
Ja, ja.
En wij kregen ons commando en we gingen met z'n vieren naar boven toe.
Beetje en, hoog, hè?
Ja, 40 meter.
Zo.
Ja, dus dan koppel je niet gelijk je masker aan. Maar alleen, we gingen dus met de trap omhoog en ook met elkaar in overleg. Jongens, rustige stappen zitten, zodat je niet, als je boven bent, je masker opzet en dan gelijk een ademcrisis komt, omdat je dan buiten adem bent. Dus toen, maar we dachten dat hij in eerste instantie dat hij in het restaurant zou zitten. En we zaten toen op hoogte. Dus boven aan de deur bij het restaurant.
Ja.
En ik geef aan de bevelvoerder door dat ik bij het restaurant ben en dat ik die deur ga openen. Toen zei de bevelvoerder nog van, denk erom, je hebt wel 40 meter luchtklom achter je staan. Dat heeft te maken, er komt er zoveel zuurstof in één keer bij.
Flash over.
Ja. Ja.
Moet je even uitleggen.
Ja, dan komt er zoveel zuurstof bij de brand, dat die dan zich heel snel kan ontwikkelen. En je kan het een flesje overnoemen, maar het kan ook een backdraft zijn.
Oh ja, backdraft.
Maar ja, dus, maar dat heeft te maken met hoe de brand zich heeft ontwikkeld en of alle giftige stoffen zijn en de brandbare stoffen zijn verbrand. Anders krijg je zwaardere stoffen die zich mee gaan mengen en dan krijg je een explosie.
Maar dat weet je dus niet van tevoren, nee, dat je zo'n enorme steekvlam kan krijgen?
Nee, dat weet je niet.
Okay.
Dus daar hebben we wel procedures voor, want altijd voor onze eigen veiligheid.
Ja.
Dus we voelen eerst de temperatuur van de deur en ik voelde helemaal niks.
Hij was niet warm?
Nee, zeker niet.
Oh.
En dan doen we onze handschoen uit en voelen we aan de greep.
Oh ja.
En die greep was ook niet warm.
Oh.
Dus dat was een beetje vreemd. Dus
je werd een beetje op het verkeerde been gezet.
Ja. En zeker als je dan de deur open doet en je kijkt heel voorzichtig. Ik deed natuurlijk een overleg met mijn andere drie collega's.
Ja.
En je kijkt heel voorzichtig om het hoekje. En je ziet eigenlijk een restaurant met allemaal tafeltjes waar gewoon de lichtjes ook op branden.
Echt waar?
Ja.
Dat is niet uitgedaan.
Nee, nou, dat zag er echt heel sfeervol uit, kan ik je vertellen.
Oh, oké. Okay.
Dus, ja, dus we zaten echt zo van, oké. Okay, doorgeven en bevelvoerder dat in het restaurant geen brand was.
Ja.
Maar we hoorden hem boven wel. Je hoorde dat hoor je. Oh, dat,
ja, wat voor ja, geluid geeft een brand?
Het is zuurstof en de wind. En
ja, ja, ja.
We hoorden hem wel. Maar ja, hoe komen we boven?
Ja.
En we hadden geluk op dat moment dat Menno Trouwens, ook een van mijn collega's met wie we naar boven waren, die was vroeger kelner geweest in het restaurant de Watertoren.
Oké, okay, hij kende het.
Dus hij zegt, er moet hier een trap omhoog zijn. Maar die trap konden we niet zien, want in de lambrisering was het weggewerkt.
Mm.
En we zagen aan de spleetjes in de lambrisering dat daar een deur moest zitten. Dat hebben we toen opengemaakt en toen waren we daadwerkelijk bij de brand.
Maar goed, 40 meter hoog. Hadden jullie slangen en spuiten en breekijzers bij je dan?
Ja, nee, we kregen de opdracht om naar boven te gaan om een verkenning te doen. Want okay, ondertussen gaan ze een slangenbrug, weet je, brughoofd maken. Dan brengen ze slangen zeg maar al op een meter of 30. En dan worden dan en dan pakken wij ze weer op en dan gaan we weer mee naar boven.
Okay.
Dus je krijgt een soort estafette loop.
Ja, 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 ja.
Want dat is organisatorisch en logistiek natuurlijk een beste operatie.
Ja.
Dus daar zijn de bevelvoerenden gelukkig goed voor opgeleid. En die geven eigenlijk ons de opdracht van ga nou schouwen wat er aan de hand is. Koppel dat terug naar mij. Ondertussen begin ik al met het opbouwen van tot aan de helft. En dan kunnen we daarna de aanval gaan doen.
Okay.
En zo gingen we dat dus doen. En dat was omdat Menno daar vroeger als kelner had gewerkt.
Anders waren jullie nog aan het zoeken geweest.
Waren we nu liepen.
Ja. Hier moet hij toch, rijden.
Ja.
Dus met wat breken, dat is natuurlijk op zich ook wel heel leuk werk. Achteraf natuurlijk, een beetje ergens een breekijzer tussen zetten. Maar,
waar je raakt, doe je een pijn in. Met de ervaring die we hebben, is die show open.
Ja. En je trof dan die trap aan.
Ja.
En toen?
Dan kwamen
ook weer die trap op.
Dan kwamen we op een ring. Een soort smalle gang was dat. Met twee speeltrappen omhoog.
Ook nog.
En dan kwam je echt inderdaad werkelijk het nokje van de Watertoren.
Ja.
En daar woedde die.
Mm.
Toch die zender op.
Ja, ja.
En toch dat kroosteentje.
Oh, wat zat dat? Een kroosteentje.
En daar, de vlammen die kwamen al door die twee trappengaten naar beneden toe. Kolken. Ja. En we kregen de opdracht om zeg maar, het vuur terug te dringen naar boven toe. Alko Hogeveen, een collega van mij, en ik werden aan elkaar gekoppeld. En Menno Trouw en Sebastian van der Donk van het aannemersbedrijf, die waren aan elkaar gekoppeld. Hun stonden bij een speeltrap en wij stonden bij een speeltrap. En toen gingen we met lage druk, dat is een zeg maar, wat is krachtiger waterstraal,
ja,
gingen we het vuur bedwingen.
Dus, maar dat lukte dus wel om het water 40 meter omhoog te krijgen?
Ja, pompen. We hadden genoeg waterdruk op de klus zelf.
Ja, zeker. Ja.
Dat was goed geregeld.
En toen met twee lage drukspuiten hebben jullie het uitgemaakt?
Ja, maar dat was echt vechten.
Ja, noem je dat ook zo? Vechten?
Ja, het is echt
vechten tegen de rode haan?
Ja, ja.
Okay.
Ja, het was echt tegen het rode gevaar. Toen gingen we echt te lijf.
Maar was het dan stand houden en dan maar water in pompen? Totdat hij zich gewonnen gaf?
Ja, we hebben het altijd over de branddriehoek.
Ja.
En op dat moment wil je een van die drie pootjes van die driehoek naar beneden halen. Dat doe je of door verstikking of de koeling. En in dit geval gingen we voor zoveel mogelijk water eroverheen proberen te hozen. En dat zo gauw die dan afneemt in kracht om dan door te stoten en dan op de verdieping zelf de brand uit te kunnen maken.
Ja.
Maar wat je zegt, we stonden zoveel water omhoog te spuiten. En het gaat met zo'n kracht. Er staat een stuk in het plafond. Ik weet niet of je weet wat het is. Dat is een net wat ze hebben bevestigd aan de balken.
Ja.
En dat stukken ze dan.
Okay.
En daar stond eigenlijk het water erheen te blazen. En het viel dus allemaal op het plafond. Dus we waren op een gegeven moment halverwege de trap. En wij wisten niet dat we het water boven het plafond aan het spuiten waren. Maar op een gegeven moment zei het plafond natuurlijk...
Ja, krak. Ja,
en dat kwam dus door het trappengat naar beneden. En het was net op het moment dat ik de waterslang... want je staat met zoveel tegendruk te spuiten... over had gegeven aan mijn collega. Want die zei van nee, ik neem hem over.
Ja.
En dat moment, net op het moment dat we draaien... komt het plafond naar beneden. Over ons heen.
Zo.
En we klappen met z'n tweeën naar beneden toe. Waar alcohol over de reling hing van de speeltrap. En ik was doorgevallen naar beneden toe.
Mijn god, want dan werd het ineens een hele gevaarlijke situatie.
Nou, dat schrik je wel. Maar aan de andere kant, ik had zoiets van... nou, wat mijn auto overkomt. En ik kijk omhoog en ik zie Alco daar. Dus ik ga hem eerst helpen mee naar beneden toe. Maar Alco is een half keer zo lang als ik ben.
Dus boven een kerel.
Ja, dus toen ik hem op mijn schouder had genomen... toen hoorde ik hem zeggen, nee, het gaat wel, het gaat wel. Dus wij met z'n tweeën naar beneden. Maar we zaten helemaal onder het vonkenvuur. En dat zagen Sebastian Menno. Dus die zette de straal vol op ons. Ook uit reactie.
Ja, is je collega's natuurlijk.
Ja, maar het was ook gewoon zo warm op die gang waar we stonden. Dus de hitte die ging er ook niet uit. Dus dan krijg je best wel wat warmte stuwing in je pak ook.
En gingen jullie niet over de portofoon mede roepen?
Nee, dat was niet in orde.
Okay.
Maar dan heel snel in de gaten. Het ging met ons goed.
Dat is gebruikelijk bij de Amerikaanse collega's, hè? Een mede roepen.
Code rood.
Code rood. Okay.
En dan worden alle personeelsleden teruggeroepen naar het voertuig. De code rood is iedereen terug naar het voertuig, melden bij de bevelvoerder. En dan wordt er overleg gepleegd.
Oh ja, maar dan zijn collega's in nood. Dan kan je toch beter naar boven gaan.
Ja, maar als iedereen ongecontroleerd naar boven loopt... heb je geen controle wie er binnen is.
Nee, dat is
en
waar.
En dan kan de schade nog veel groter
worden. Ja, dat is waar. Okay, nou, gelukkig geen code rood. Maar hoe is het dan... Jullie hebben dat plafond over je heen gekregen. Ja. Daarachter, daarbovenop lag natuurlijk een hoop water. Dus ja, het was ook al een hoop water kwam naar beneden. Zijn jullie weer opgestaan, slangen gepakt en door met blussen?
Ja.
Okay.
En dan heb je best veel stoomvorming natuurlijk ook in je pak. Dus dat wordt best warm. En dan, maar we merkten wel dat... en Menno en Bas gingen aan de andere kant doorstoten omhoog. En wij, we merkten echt dat hij gelijk af begon te nemen in kracht. En dat, daar hebben we gebruik van gemaakt, doorgestoten. En toen stonden we eigenlijk heel snel op de verdieping. En dat, alle ramen waren natuurlijk ook eruit. Dus de wind stond ook flink door de kop heen te waaien. En dan, op het moment dat de temperatuur dan afneemt... en je staat in je natte pak en die wind komt doorheen... dan wordt het heel koud. Op dat moment waren ook de officieren boven gekomen... en de bevelvoerenden om ook te zien wat er gebeurt. En toen werden wij ook met z'n vier heel snel van het werk afgehaald.
Kwam de aflossing.
Ja.
Ja,
en dan moesten wij eruit.
Want ik denk dat het inderdaad ook wel heel erg nodig is, die aflossing. Hè? Van je hebt natuurlijk snoeihard gewerkt.
Ja.
Nou, hoe lang zullen jullie daar bezig geweest zijn?
Wij denk ik een half uur.
Een half uurtje, ja, kan je nagaan. Maar je hebt dan wel 120% gegeven.
Ja, meer.
Ja.
En dat gaat ook, want je hebt adrenaline.
Ja.
Dat hou je makkelijk vol.
Ja.
Want op dat moment zijn ze ook bezig met ademluchtflessen naar boven te brengen. Ook bij dat brughoofd.
Ja.
Zodat je niet helemaal naar beneden hoeft voor een nieuwe fles.
Ja.
Dus wij hebben eigenlijk bij de fleswisseling zijn wij eigenlijk gelijk afgelost. Dus dan is het best snel gedaan.
Nou ja, en je hebt de rest van de nacht waarschijnlijk niet geslapen vanwege die adrenaline.
Nou, ik weet niet of ik dat op de radio mag zeggen, maar de kazerne zit ook dichtbij. En wij kregen het horen van, jongens, jullie zijn klaar naar de kazerne. En daar kunnen we ook douchen. Dus we zijn gaan douchen. En we zijn de kantine ingegaan.
Ja.
We hebben
een biertje gepakt.
Ja, meer dan één.
Ja, dat snap ik wel.
En met ons voeten op de radiator. Eigenlijk tot de ochtend gezeten. En toen met, Een klein beetje veel alcohol op
naar huis gaan. Nou ja, ik bedoel, het is ook niet niks gewoon wat je meemaakt. Het had heel anders af kunnen lopen. Ja,
dat realiseer je wel.
Ja, precies. Ja,
maar je wordt natuurlijk wel getraind op gevaren. En daar word je ook op gewezen.
Maar ja, dit overkomt je gewoon.
Dit overkomt je, ja, zeker.
Er is wel meer, hè, bij de brandweer, dat dingen je gewoon kunnen overkomen.
Ja, ik vond het eigenlijk wel een geruststellende gedachte. Want het ging zo snel.
Ja.
Dat ik eigenlijk achteraf dacht, nou, als het nu gebeurd is, dan heb ik er niks van meegekregen.
Nee, inderdaad. Dat scheelt weer.
Is natuurlijk niet helemaal goed als je het zo denkt. Nee. Maar dat was wel een gedachte die in mijn hoofd kwam.
Ja. Nou, dank je wel voor dit verhaal, Hans. Het is een mooi... ja, voor de geschiedenis van de brandweer is het natuurlijk een mooie geschiedenis, laat ik het zo zeggen. Jullie hebben het karwei goed geklaard. En zijn ooit achtergekomen waardoor deze brand is ontstaan?
Nee, er worden wat... geruchten de wereld in geholpen. Ja. Maar dat doe ik nooit aan mij.
Maar ja, goed, jij als elektricien zijnde, denk ik van, daar heb je wel je eigen gedachten over.
Nou, wat het meest aannemelijk was, want je had hier toen die groen en die blauw en gele lampen liggen, dat we denken dat die, want het waren toen nog halogeen lampen, die heel heet zijn geworden en dat daar misschien iets opgelegen heeft. Maar dat is puur suggestief en ik kan het niet bevestigen. Je kan het niet hard maken.
Nee.
Maar het is het meest aannemelijke, want voor de rest gebeurt het niet. En het is een oorspronkelijke pand van de gemeente. En die werden altijd heel goed onderhouden, dus ik verwacht niet...
Oh, toch wel?
Ja,
oh.
Ja, die lampen staan toch buiten, hè? Zo rondom, ja.
Maar op het moment dat hij dan buiten om en hij, dan komt hij op een gegeven moment wel naar binnen toe.
Ja.
Maar het is, dat is voor ons eigenlijk nooit een issue. Wij zeggen dat het oorzaak brandt.
Dat is duidelijk. En toen, Hans, hebben ze het weer heel mooi gerestaureerd allemaal. Echt compliment over hoe het er toen uitzag. En toen denk ik, nou, daar kunnen we nog heel veel jaren mee door. En nou is hij weg.
Helemaal weg, ja.
Jeetje, ja. Maar toch, ja, toch denk je daar, misschien als je daar langs rijdt, denk je er toch nog wel geregeld aan van wat je toen meegemaakt hebt.
Ja, dat zijn gedachten die komen vaak hiervoor. En we hebben natuurlijk heel veel bijeenkomsten met onze collega's. En dit soort branden en dingen die we met elkaar meemaken, dat versterkt alleen maar de band onderling. En dat,
kameraadschap.
Kameraadschap, 100%. Ja. Ja. En dat wordt door dit soort dingen alleen maar versterkt. En dat zijn dingen die verdwijnen nooit. En je maakt in de geschiedenis dat je bij de brandweer zit meerdere dingen mee. En die hebben allemaal invloed op je als mens. En die draag je gewoon mee. Want dat maakt je ook zoals je nu bent.
Ja.
En als je maar voor jezelf altijd het idee hebt dat je er alles aan hebt gegeven om het voor die mensen in ieder geval zo goed mogelijk op te lossen.
Ja, ja, en voor die watertorenbrand moest je ook echt goed getraind zijn. Dat kan ik de luisteraars wel vertellen. Die trap was zeker niet fijn daar in de watertoren, Benno.
Nee.
Nee, dat is een dramatrap om op te lopen. Ja. Dus echt heel smal ook, zeg maar.
Nee. En was het een draaitrap of een rechte trap?
Nee, draaitrap.
Draaitrap en die voldeed aan geen enkele eis eigenlijk.
Hij wintelde zeg maar aan de buitenkant van het pand.
Oh, oké. Okay.
En je kon ook zo naar de rechterkant zo naar beneden toe kijken.
Ja.
En we hielden dus wel de muurkant aan. En maar wat ik ook in het begin zei, en dat hebben we natuurlijk ook met de hotelbrand gehad van het Centerparks Hotel. Je moet dan ook, het was op de 7e verdieping, of de 8e, dat weet ik niet zeker, maar dan ga je ook met z'n allen met 4 mannen binnen. En dan ook zeggen, jongens, rustig aan. Want we kunnen beter op goed tempo naar boven lopen, dat je daar met je tong op je knieën voor die deur ligt.
Ja, ja, ja.
Dat je werk niet kunnen uitvoeren.
Ja, precies. Ja, rustig aan.
Ja.
Goed, nou, laten we maar weer eens naar een brandweerplaatje.
Ja, dat wou ik zeggen. We gaan weer naar vuur. Nee. Dit is de single van The Pointer Sisters en Fire. Ja, vorige week had ik een hele vreemde plaats voor Rendel. En Rendel, ik denk dat gaat mij vandaag niet meer overkomen, hoor.
Nee, maar dit was wel een echt lekker dansnummer, hè?
Ja, lekker hoor. Pointer Sisters en Fire. En dan in de brandweeruitzending, daar hoort zijn plaat wel bij natuurlijk.
Nou ja, sommigen zijn volgens mij al van een ander soort fire dan een brandje.
Ja, dat begrijp ik ook. Nee, dat weten we nog van vroeger natuurlijk, hè?
Dat waren geen pielmaantjes deze dames.
Nee, zeker niet. Hey, Rendel Lawson, onze normaal gesproken pit reporter op de zaterdagmiddag.
Ja.
Maar nou heeft Benno je gestrikt voor een brandweer-item.
Ja, Rendel, want in de laatste uitzending die we met elkaar hadden, vertelde je over je carrière die je begonnen bent bij de luchtmacht brandweer als jonge Rendel Lawson, die niet wist wat hij met zijn leven moest en die uiteindelijk via de defensie, zeg maar, bij de brandweer terecht kwam. Hoe ging dat in die tijd, Rendel?
Nou ja, ik had mijn school niet afgemaakt. Ik was weggelopen
op de
examens.
Het was steeds erger.
Dat was steeds erger, ja. En dan kon je nog maar één ding terecht, dat was het leger in, zeg maar.
Ja.
We praten over 1980, dus het is
Kijk,
al een tijdje terug.
Dat is geschiedenis.
Dat is echt helemaal geschiedenis. En ik kwam bij de luchtmacht terecht. En, dus ik ging niet het putje in, zeg maar, mijn putje te scheppen bij de landmacht. Nee, ik kwam bij de luchtmacht terecht.
Ja.
En daar kreeg ik, omdat ik toch wel eens heel duidelijk had van, ja, die meneer heeft wel de avond niet afgemaakt, maar ja, hij stond niet zo'n heel dom mannetje. En dan kreeg ik de kans om de opleiding tot brandweerman te volgen.
Okay.
En dat was dan een vooral specialist olie- en vliegtuigbrandbestrijding.
Je wilde geen piloot worden?
Nee. Ik, laten we zo zeggen, ik geloof niet dat ik daar het mannetje voor was.
Oké.
Hoewel ik wel met snelheid al bezig was.
Ja.
Nee, maar die brand die liep me wel. En toen heb ik op de Lets in Schaarsbergen, daar was toen nog de brandweerschool, zeg maar, van de luchtmacht.
Ja.
Met, heb ik daar, ben ik brandweerman geworden. En uiteindelijk bevelvoerder bij de brandweer.
Doe maar.
En daarna gezeten op vliegbasis Leeuwarden en vliegbasis Soesterberg.
Ja.
En dat was precies in de tijd dat de vliegers van de F-16, of tenminste van de NFR, de Noordtrop F-5 afgingen. En de Starfighter. En die gingen daar de opleiding krijgen tot F-16 piloot.
Okay.
Dus op Leeuwarden kwam ik gelijk binnen in een prachtige wereld natuurlijk, met een hele nieuwe, toen een heel nieuwe straal. Ja,
Maar Rendel, het beeld wat de mensen misschien hebben van een, net zoals ook op Schiphol, hè, de luchthavenbrandweer, om het maar zo te noemen. Nou, denk je van, nou ja, dat is een makkie. Nooit wat te doen.
Nou, dat viel wel mee, want kwamen we voornamelijk te maken met jonge piloten die het F-16 bleek toch wel een heel geavanceerd en niet zo makkelijk vliegtuig te zijn.
Okay.
Dus we hebben zeker op de basis zelf wat crashes gehad.
Oh, ja?
Van noodlandingen, doorstappenlandingen, ook overleden piloten helaas erbij.
Oh, ja?
We hebben toen een crash gehad, volgens mij was dat ergens in 81, denk ik. Ja, meer zomer 81, de Hoogveen, hè, die twee vliegtuigen die een dogfight aan het doen waren, die alle twee neerstorten. Dus ik heb dat wel in die periode zeker wat meegemaakt. Dat je wel dacht van, jongens, wat gebeurt hier allemaal?
Ja.
En het was ook geen makkelijk vliegtuig. Je zag het zo vaak op een start dat ze weggingen. Dat we dachten, nou, dat, die jongens hebben druk aan boord, zeg maar.
Ja. Maar stond je dan als brandweer, ploeg met crashtenders langs de baan om toen ze aan het opstijgen waren of aan het landen waren?
Ja, we hadden toen net een nieuwe crashtenders hadden we daartoe gekregen. De oude Bikkers brandweerauto's uit die periode die waren vervangen. En wij zaten net op de nieuwe Kronenburg crashtenders. Een bloedmooie, de Mac 06, een bloedmooie, heel erg geavanceerd brandweerblusvoertuig.
Ja.
En wij stonden tijdens het vliegen, en of het nou avondvliegen was of de overdag vliegen, stonden wij naast de baan met de crashtender gelijk paraat als er wat zou gebeuren.
Oh, okay.
En, dus het was eigenlijk gewoon constant wel op paraat zijn. Ja, dan waren natuurlijk dagen dat het niks gebeurde. Dus dan lagen we naast de crashtenders een beetje in het gras, zullen we zeggen. Maar er zijn ook genoeg geweest dat er klapbandjes waren of een kist het einde van de baan neerhaalde. En dan hadden ze daar een hele mooie haak aan het vliegtuig zitten met een hele mooie of een hele mooie stalen kabel over de baan. Ja, daar vlogen ze dan vol in dat ze toch niet crashten. Maar we hebben ook een paar keer gehad dat de start, zeg maar, misging. En later op vliegbaar Soesterberg kwam ik terecht bij de Amerikanen. Die hadden daar toen ook diverse gevechtsvliegtuigen. En daar kwamen nog eens Amerikanen die dus nog zo'n ding aan de grond zetten zonder ze landgesteld uit hadden.
Oh.
Dus ja, er is wel heel veel gebeurd, ja.
Ja.
Mooi. Echt, het was een cowboy tijd. Zullen we dat
maar
ophalen?
Ja. Maar toch genoeg adrenaline momentjes, denk ik. Had je het gevoel dat je goed getraind daarvoor was, eigenlijk? Om die vliegtuig branden?
Ja, maar trainen, zeg ik altijd, dat haal je natuurlijk zoveel mogelijk uit de praktijk.
Hmm.
En dus dat gebeurt sowieso. En ik weet dat met de crash in Leeuwarden ging uiteindelijk ook best een heleboel fout. Want wij stonden langs de baan. En wij hadden wel direct contact met de mobiele telefoon met de verkeersdoor. En ik zei alleen maar, jongens, gaat dit goed? Want die blijft wel heel erg lang op de baan in plaats van die lucht ging. En toen lag je al in het weiland.
Okay.
Dus dan moet je best nog vaak een stukje rijden. Want die landingsbaan is best wel lang.
Ja.
En toen we er aankwamen, ging bijvoorbeeld, dan is het één groot grote chaos natuurlijk. Er liggen hekken, vliegen door de hekken. Je moet de weilanden in, er is een crashtende. Kan een crashtende dat wel? Dat wisten we niet. Dus dan heb je toch zoiets van, jongens, ruim er maar in. Komen we vast te zitten, dan zien we het wel.
Ja.
Maar dat leer je in de praktijk, dat kan je niet oefenen. Dus dat waren dan ook wel van die momentjes dat we daarna de boel evolueerden. En ook als hele jonge jongen, ik was toen, nou even kijken, we praten over jaar 80. Ik was toen ook net 22, 23.
Ja, ja, ja.
Als je dan uiteindelijk de piloot uit een onder een vliegtuig gedaan moet halen in de sloot, dat zijn toch ook wel momentjes dat je het op die leeftijd toch eens iets hebt, wat gebeurt hier allemaal?
Ja, dat is wel heftig.
Daar kan je niet voor getraind worden.
Nee.
Maar ik moet wel zeggen, de letsopleidingsschool toen de tijd luchtmacht was een serieuze opleiding hoor.
Ja.
Want ze lieten ons wel weten wat vuur was.
Ja,
heel simpel. We hadden daar bijvoorbeeld, noemden ze dan de bouwselbak. Daar stond een oude tankwagen stond erin.
Hmm.
Dat was een bak die was ongeveer 25 meter, nee, ik denk 40 meter lang. En zo'n 15 meter breed. En die stond helemaal vol met oude afgewerkte olie en benzine en toestand en dat soort dingen. En die werd in de fik gestoken.
Zo.
Nou, we gaan het niet over milieu hebben.
Nee.
Die rookpluimen konden ze in Utrecht zien.
Oh ja, jeetje.
En dan zeiden ze tegen ons, maak het maar uit. Ja, daar staat de crashtender. Maak het maar uit. En dat deden ze dan niet met schuim, maar dat was toch makkelijk. Nee, dat moesten ze dan vol met water doen.
Oh.
Nou, dan was je gewoon anderhalf uur aan het stoeien om zijn bak uit te krijgen.
Ja, dus want dat is dan nog een kunst natuurlijk. Wel een bepaalde manier van blussen. Kunst,
ja, en dan stonden we met zes man, ik heb er nog wel foto's van, stonden we met zes man aan een slang. En met een sproeistraal stonden we dat vuurvecht te vechten. Maar als je dat dan vier keer gedaan hebt, daar hadden we ook zoiets van. En daar waren we best wel boefjes in die tijd. Nou, als je het vier keer gedaan hebt, dan waren we er een beetje klaar mee. En we hadden toen vliegbasisdelen hadden we vlakbij. Toen hebben we s'avonds daar een tankwagen gestolen met kerosine. En die hebben we in die bak laten liggen. En de volgende dag aansteken.
Oh.
Nou, dat was echt fikkie. toen hadden we een echt fikje.
Blijven qua jongens, hè?
Ja, we bleven qua jongens. We hebben best wel wat gekke dingen
gedaan. Kerosine in de brand steken. Jongens, maar dat brandt nog veel heftiger toch dan olie en benzine, of niet?
Ja, maar dat kregen we ook heel serieus. Dat was, ik denk, gewoon een 3000 liter kerosine in die bak.
Zo.
Ik kan je vertellen, dat kregen wij ook gewoon met water niet meer uit. Dat was klaar.
Oké. Okay.
Het gaat bijkomen.
En
ik kan heel goed herinneren dat toen de tijd was, de plaat noemden we dat. Dat was de oefenplaat, zeg maar. Die was net met nieuw beton gestort. Nou, de stukken beton die vlogen door de lucht heen. Zo heet het dat. Dus ja, hebben we wel straf voor gekregen, hoor.
Ja, dat geloof ik ook wel.
Want je zat wel in militaire dienst, hè?
Ja. Dus het was zes dagen licht of zwaar kreeg je.
Nou, laten we het zo zeggen. We hebben toen volgens mij nog net niet in onze onderbroek, maar we hebben wel een heel lange mars gehad.
Op die manier werd het opgelost.
Dat was in feite gewoon... Kijk, het mooie wel bij de luchtmachtbrandweer was, je was in feite militair, maar bij oefeningen op een vliegbasis, hè, waar dan gasalarmen en dat soort dingen waren, deed je eigenlijk niet mee, want je was daar alleen maar voor de veiligheid van die piloten.
Ja.
En dus wij stonden eigenlijk alleen maar constant paraat voor die vliegtuigen.
Hmm.
En dat er niks gebeurde. En Leeuwarden was best wel een vliegveld waar enorm veel verschillende nationaliteiten op vliegtuigen landen. Dus het was prachtige tijd.
Ja. Nou, Rendel, dank dat je ons even meenam in de jaren 80. En hoe dat bij die luchtmachteren dan allemaal aan toe ging. Dat zal nu ook allemaal wel een stuk anders zijn, denk ik.
Nou, totaal anders. Ik ben in 84 eruit gegaan. Ik was in zo'n kort verband vrijwilliger.
Ja.
En ik had alle opleidingen gegaan. En ik wilde eigenlijk beroeps worden.
Mm.
Want het was een prachtig leven. Maar ja, toen ging de Defensie ging bezuinigen. Die gooide toen iedereen contract eruit. En dat ze uiteindelijk daarna allemaal mensen weer opnieuw hebben op moeten leiden. Die gewoon heel veel geld kosten.
Ja.
Daar hebben we het maar niet over gehad.
Nee. Zo ging dat.
Zo ging dat in die tijd gewoon. Dus er werd niet over heel erg over nagedacht.
Ja.
Maar ik heb wel later van collega's die wel gebleven zijn, of weer teruggegaan zijn. Want ik ben op een gegeven moment ook gebeld door het ministerie of ik terug wilde komen.
Hmm.
Ze hadden in 84 heel groot gedeelte van hun ervaren mensen eruit gegooid.
Ja.
Dus
dom.
Die zaten met de handen in het haar natuurlijk.
Ja.
Het contract was een contract.
Ja.
En maar ik heb later mensen die wel terug zijn gehoord, dat het wel een aantal jaren later werd het echt een stuk minder. Toen mocht er helemaal niks meer. En werd alleen maar bezuinigd. En er komt gewoon bij helemaal niks. Dus die luchtmacht die toen ook een beetje op zijn, ja, dat ze niet op zijn eind, maar het werd wel een stuk minder leuk.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk, het was een prachtige baan, want je was er wel voor die piloten.
Ja.
En met die piloten kreeg je ook niet een hechte band, maar ja, we zaten wel heel vaak daar bij die piloten, zeker op Leeuwarden. En ik kan me goed herinneren dat het was daar, bij de brandweerkazerne, het was heel mooi, hadden wij een kleine garage. En in de weekenden, als we weekenden aan het werk waren, waren we alle auto's, oude auto's van de luchtmachtpiloten, die waren we allemaal luchtmachtgrijs van de F-16 kleur aan het spuiten. Daarom, die wilden allemaal van hun eigen auto in de kleur van het vliegtuig hebben.
Ja.
En die verf, die stalen we bij het verfmagazijn. Goeie tijd.
Geweldig.
Geweldige verf trouwens, en die auto's roesten nooit meer. Dus
ja, precies. Oké, Rendel, dankjewel voor deze week. Volgende week natuurlijk weer autosport. En,
zeker.
Met
dan gaan we racen, hè, Rendel?
Ja, het gaat beginnen.
Eindelijk gaan we beginnen.
En een heel klein deel hebben we kort, want 2026, jongens, we hebben eindelijk weer een team erbij, hè. We gaan naar een extra team. Ja, kennelijk komt de Formule 1 in. Helemaal geweldig. Dus en voor mij mogen er nog 3 bij.
Goed zo.
Gooi die grip maar vol. Hè?
Hoe meer, hoe beter. Hè?
Nog 7 dagen, jongens, dan begint de ellende.
Jeetje, wauw. Oké, tot volgende week dan, Rendel. Dankjewel.
Dankjewel.
Oké. Tussen alle brandweermuziek door hoorde je deze van Cyril. En Still Into You. Zandvoort op zaterdag op inderdaad de dag van de brandweergeschiedenis, Benno.
Ja.
We hebben al heel veel mooie verhalen gehad. Hè? Mooi tussen aanhalingstekens. Maar ja, ook de watertoren, dat was wel een verhaal net, zeg. Met,
dat was een mooi verhaal. Ken je het verhaal, Douglas?
Ja, ik ken het verhaal. Hans is mijn mentor. Dus ook degene die mij een beetje opgeleid hebben hier binnen Brandweer Zandvoort geweest. Dus ik kende het verhaal.
Nou ja, we laten nu de geschiedenis een beetje achter ons. We gaan het hebben over de taken, de huidige taken van de brandweer. Want het is natuurlijk belangrijk dat de mensen dat weten. Want het is vaak breder dan de mensen kunnen vermoeden. Of vermoeden zelfs. Een van de taken is, zoals jullie het tegenwoordig zelf noemen, is medische hulpverlening. Dat is nogal, dat was vroeger niet zo. In de geschiedenis bemoeide de brandweer zich niet of nauwelijks met medische zaken, maar of in ieder geval hulpverlening.
Nou ja, de medische hulpverlening moet ik hem wel even gelijk een klein beetje kleiner maken, want dat klinkt nu heel groot.
Ja.
Wij worden inderdaad gealarmeerd voor reanimaties. Dat is de medische hulpverlening die wij doen. En waarom worden wij gealarmeerd?
Ja.
Omdat wij gewoon met een team aankomen, kunnen mooi de reanimatie stabiel houden, waardoor het slachtoffer natuurlijk meer kans heeft.
Ja.
En dan komt de ambulance komt dus nog. En die gaan gewoon hun dingetje doen. En wij zijn zo getraind dat we de ambulance kunnen assisteren met allerlei hand- en spandiensten die we op dat moment kunnen doen.
Ja. Hoe vinden nieuwe mensen of mensen die bij de brandweer komen, hoe vinden die dat eigenlijk, medische hulpverlening?
Nou ja, een hoop mensen die weten het, zeg maar, een klein beetje. Maar ze verwachten niet dat het zo vaak gebeurt. Het begint toch wel steeds vaker en vaker voor te komen. Het wordt branden steeds minder, omdat we steeds brandveiliger gaan leven. Maar reanimaties rijden we toch wel veel op, ja.
Ook hier in Zandvoort?
Ook hier in Zandvoort, ja. Juist hier in Zandvoort. De ambulance komt dan vanaf de Zijlweg.
10 minuten.
Ja, daar heb ik geen tijden voor. Maar...
Nou, ik wel. Maar in 10 minuten moest ik het van mezelf kunnen halen. Kwam wel het roken uit de wielkast, hoor.
Dat geloof ik wel. Ja. Een beetje Max Verstappen-achtig.
Ja,
wij zijn natuurlijk binnen 8 minuten moeten wij hier ter plaatse zijn. Met de reanimatie gaan we ook niet wachten totdat iedereen er is. Kijken we eigenlijk of we zo snel mogelijk 4 man in een busje of in de Amarok kunnen krijgen.
En die gaat veel sneller dan?
Ja, die gaat veel sneller. Ja. Ja, het is gewoon een licht autootje, geen zwaar vrachtwagen.
Nee. Dus
het gaat veel makkelijker, veel behendiger door alle straatjes heen.
Ja, precies. Want we hadden het net over de watertoren. Nou, dat buurtje bijvoorbeeld achter die watertoren, wat heel smal is.
Ja.
Ik denk niet dat je daar met 50 kilometer met een tankauto spuit doorheen gaat.
Ja, het kan wel, maar...
Ja, natuurlijk, alles kan.
Het is niet aan te raden.
Nee, want je kan een hoop schade rijden. rijden.
Ja, precies.
En dat wil je ook weer niet.
Nee, daarom. En dus daarom pakken we op dat soort momenten pakken we de bus of de Amarok. En de Amarok, zeker als we
weten... Wat is dat, de Amarok?
Amarok is een 4x4 voertuig waar we mee dus het duingebied of het strand op kunnen gaan. Dus zodra we weten dat het al zo'n locatie is, dan pakken we eerder die dan het busje.
Even over duingebied gesproken. Ik was van de week aan het fietsen. En ik ben bij de passage. En daar komt een ambulance met zwaarlichte sirene mij voorbij. Ik denk, nou ja, leuk. Dus ik fiets door. Ik kom bij Zuid, helemaal. En zie ik diezelfde ambulance, 144, zie ik daar bij het fietspad richting Langevelde Slag staan. Voor de hekjes. En ik denk, oké, hebben ze daar geen sleutel meer van? Het was gewoon zo'n driehoekje, zo'n sleutel. Zij stonden dus daar al een hele tijd, zeker 10 minuten. Want ik was dan natuurlijk op de fiets, dan moest ik daar nog helemaal zien te komen. En toen hoorde ik op een gegeven moment nog een tweetoontje. En toen was de reddingsbrigade, en die had wel de sleutel. En toen denk ik later, maar hoe kan het nou? De brandweer heeft toch ook die sleutels?
Ja, klopt.
En die zit gewoon op de kazerne. En waarom komen ze niet met dat autootje waar jij het over hebt? Ja, het hekje openmaken.
Ik heb geen idee waarom ze ons niet geroepen hebben. En waar hebben inderdaad die sleutels hebben wij ook. En wij gebruiken ze dus ook. Maar Rensbrigade zit in hetzelfde pand als wij natuurlijk. In de Linnéestraat.
Maar niet paraat.
Niet paraat. In de zomer natuurlijk wel op het strand paraat.
Ja.
Ik zou niet weten waarom ze het niet gevraagd hebben.
Maar goed, even terug naar die medische hulpverlening. Wat we ook natuurlijk op de internet heel vaak kunnen lezen is assistentie, ambulance dienst. En dan moeten mensen uit huis getakeld worden.
Ja, ja, afgehezen worden of getild worden. Zijn natuurlijk, wat ik net al zei, met een team. Minimaal 4 man. En dan komen we gewoon aan om iemand uit huis de trap af te tillen. Of,
ook met handjes?
Ja, ook met handjes. Echt met handjes te tillen. Maar we kunnen natuurlijk ook met een redvoertuig kunnen we dat doen.
Ja.
En dan komt er een plateau, wordt er geplaatst, waar het slachtoffer dan op een brancard op kan liggen.
Okay.
En dan krijg je een hele mooie kermisattractie eigenlijk.
Ja, dat is dat redvoertuig, die ladderwagen, dat was nog een dingetje in het verleden. Toen met die regionale brandweer dreigde Zandvoort zijn ladderwagen kwijt te raken.
Dat klopt.
En maar wie heeft dan eigenlijk voorkomen dat het niet gebeurd is?
Nou ja, wij zijn er zelf natuurlijk heel hard voor bezig geweest om hem hier te behouden. Uiteindelijk heeft de regio daar toch ook ingezien dat we hem hier moesten hebben. We zitten hier natuurlijk met een aantal portiekflats.
Ja.
Waar we toch wel mensen echt uit moeten redden.
Ja.
Dat is een van de redenen waarom hij hier is gebleven.
Ja, nou, meer dan logisch, denk ik dan.
Ja, absoluut.
Ja, ja. Want een ladderwagen vanuit, zeg maar, Haarlem-West naar Zandvoort, nou, die doet er geen 10 minuten over. Dat
nee, maar wel die...
kwartier, 20 minuten.
Hij staat ook niet meer op Haarlem-West, hij staat op Haarlem-Oost.
Dus, ook
komt nog een stukje verder komt hij vandaan.
Moet hij het sparen er nog over?
Moet hij het sparen ook nog over,
ja. Bruggen open, je kent dat allemaal wel. Nou ja, één bak narigheid. Goed, we gaan even naar muziek. En dan,
ja, ik heb nog even een vraagje aan Douglas. Want ik woon aan een woning op de Van Lennepweg en al onze deuren worden vervangen.
Ja.
We krijgen allemaal brandveilige deuren, zeg maar, in één keer bij de flats. Volgens mij tegenover de benzinepomp en de 3 flats op de Van Lennepweg. Ja, heeft dat iets met jullie te maken? Heb ik een beetje begrepen eigenlijk?
Nou ja, ik denk dat de woningbouw daar meer... of de woningcorporatie daar achter zit. Maar die moeten gewoon voldoen aan wat de eisen. En die worden door onze afdelingen risicobeheersing worden die gewoon opgelegd. Daar weet ik niet zoveel vanaf, omdat ik de uitdrukdienst doe. Dus dat zijn de kantoordiensten die dat geadviseerd hebben dat het beter kan.
Ja, is de brandveiligheid, houden jullie ook in de gaten van de flatgebouwen?
Ja, dat is, dat zeg ik zoals ik zeg, dat is de afdeling risicobeheersing. En die houden dat soort dingen inderdaad ook in de gaten met nieuwbouw. Maar ook bestaande woningen waar ze eventueel wat aan willen opknappen weer.
Nou, hij zit erin hoor, bij mij, de deur, Benno.
Oh, dat is wel fijn natuurlijk, hè?
Ja, toch, er zit weer een deur in.
Anders ben je alles kwijt.
Ja, of zeker. Mooie drangen eraan, die slaat dan dicht als bij mij brand binnen is.
Oh, oh.
Ja,
ingenieus systeem.
Oh.
Hier is de single van Soul Sister en Like a Mountain. Nou, we hadden het net over Belgische luisteraars. Leuk dat die er altijd zijn, Benno. Maar dit is ook een Belgische band, dus dat sluit wel even mooi aan.
Dat is voor onze Belgische vriend.
Soul Sister en Like a Mountain. Ja, hoe heet je ook weer? Ja, oké.
Maakt niet uit. Onze Belgische vriend.
Belgische vriend.
Deze was voor jou.
Bij deze. Ja, we hebben het met Douglas tot slot nog even over bepaalde zaken, Benno.
Ja, Douglas. Nou ja, we hebben natuurlijk de medische hulpverlening... branden blussen, auto's openknippen, denk ik.
Ja, technische hulpverlening.
Technische hulpverlening
noemen we dat. Ja. Maar daarnaast doen we natuurlijk ook stormschades. Dakpannen die eraf gewaaid zijn, boeidelen.
Dat, die stormschade, dat heeft me nog wel verbaasd. Dan denk ik, jeetje, dan is het hier windkracht 9 of zo. Dan worden Zandvoort er altijd een beetje blij van.
Ja.
Als het een beetje hard gaat waaien. Maar dan moet die lannenwagen, die sturen jullie dan rustig naar bouwspelers... om iets recht te leggen of een...
De lannenwagen houden wel een beetje in bescherming, zeg maar.
Die, toch wel?
Ja, die met bepaalde windsnelheid... mogen die niet meer omhoog.
Oh,
maar we gaan zelf wel natuurlijk onze eigen ding doen. De bomen die omgevallen zijn.
Dat leer je ook als brandweerman.
Ja, dat leer je ook allemaal als brandweerpersoon, laat ik het zo noemen.
Ja. Mens, brandweermens.
Ja, brandweermens, ja.
Ja, we hebben nog een keer. Toen stond de antenne bovenop het Palace Hotel van deze zender.
Ja.
En dat was een, wel een stevige mast, maar die kon niet tegen die windkracht 10 of 11 die we toen hadden, of 12. Dat alle dakpannen van het dak afvlogen.
Ja.
En toen gingen wij richting de noodplek, zeg maar. En toen was het hele gebied rondom Palace Hotel afgesloten. Want ja, jullie konden als brandweer ook niks doen. Nee. We zeiden van, kunnen jullie nog even zorgen dat die mast niet naar beneden komt? Nou ja, als die naar beneden komt, komt die naar beneden. Ja, dan,
dat is de eigen veiligheid op dat moment. Dan is het zo gevaarlijk daarboven. Dan kunnen wij ook niet naar boven.
Dus gewoon...
Het houdt een keer op.
Het gebied,
een
keer op, gebied maar, afsluiten.
Ander voorbeeld wat we ook nog doen is natuurlijk de wateroverlasten. Als er veel regenval is en de pompen kunnen het niet aan in het dorp. Ja, dan komen we ook...
Ook een Zandvoorts dingetje.
Ook een Zandvoorts dingetje.
En dan toch weer een stukje geschiedenis. Ik kan me nog herinneren dat er gewoon hele dikke grote pompen... de zogenaamde... nou ben ik even de naam kwijt. Ik word toch een beetje te oud. Maar het is... dat dagenlang stonden ze hier met hele grote pompen in het centrum... Ja. Om het water maar weg te krijgen. Dat is, maar dat is een beetje voorbij, hè?
Hoort voorbij te zijn. Als het goed is, moet alles weer werken. Ja, dus laten we hopen dat we daar niet meer voor gealarmeerd worden.
Is er toch nog een zekere cynisme in het dorp? Dat als het bijvoorbeeld heel hard gaat regenen... dat men, hoor je dat ook uit het dorp?
Nou, wat ik wel eens op Facebook voorbij zie komen... is dat men, als er weer... zware regenvolgen voorspeld wordt... dat ze toch wel mensen zeggen... hoop dat de pomp al aan
staat.
Dat gebeurt geregeld.
Ja.
Dat zie ik wel.
Anders is de Vlennepweg weer een rivier.
Ja, precies. Precies dat.
Ten slotte, de toekomst van de brandweer. Grote ontwikkelingen in aantocht? Of gaat het allemaal lekker zijn gangetje?
Nee, het gaat lekker zijn gangetje. We hebben natuurlijk altijd wel een mooie stip op de horizon... zoals wij dat zeg maar zelf zeggen. Is dat we als Korps Zandvoort gewoon willen groeien. We hebben nog steeds ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Dus mocht er een luisteraar zijn die het interessant vindt na deze middag... nodig zich zeker uit om een keertje langs te komen...
Ja.
Om wat meer informatie te halen. En die stip is eigenlijk dat we straks toch wel twee autonome posten in Zandvoort gaan krijgen. Nu draaien we om de week. Dus de ene week het centrum, de andere week Noord. En dat zeg ik, het mooiste zou zijn als we alle twee continu in de lucht kunnen zijn. Dat zijn we nu ook wel. Alleen dan wat nog meer gestructureerd dan dat het nu is.
Ja. We spreken af dat we elkaar dan weer treffen achter deze microfoons, Douglas.
Gaan we zeker doen. Dat lijkt me heel gezellig. Ik heb een hele leuke middag gevonden. Zo.
Goed zo. Wij ook. Dankjewel voor je komst en voor je collega's die kwamen. En heb je wat opgestoken, Rob? Zeker, van de geschiedenis?
Ja, zeker. Ik vond het heel interessant. Dus dank aan iedereen die gekomen is. En we hebben het weer met plezier gedaan, toch, Benno?
Zeker.
Zeker weten. Ja. En er komt ook weer een terugluisterlink.
Ja.
Van de spullen?
Precies, ik ga weer een podcastje maken. En dan via Facebook komt het in... in ieder geval kan je straks terugluisteren eind volgende week of zo. In gesprek met .info. Daar vind je alles, het gesproken woord, terug.
Oké, bedankt en een fijne avond. En veel plezier met Fred's dag.